Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, die ook nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons dan zingen uit Psalm 33, het zevende en het negende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaasbaar licht. Het gans gedrag der stervelingen niet is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning, daar hij heerst als koning, daar zijn lof, zijn eer klinkt door al de bogen, zien zijn goddelijke ogen op al mensdom neer. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snelle draving de oorlogsveld. Het kan niemand de overwinning geven, zijn grote sterkte baat geen held. Nee, de Heer der Heren doet ons triomferen, hij geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Het zevende en negende vers van Psalm 33. wordt nu gelezen een gedeelte uit het woord van God, uit het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, en daarvan het derde hoofdstuk. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van allen boom deze schot. En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze schot zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult den dood niet sterven. Maar God weet, dat ten dagen, als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in den hof aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in den hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven. En ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, al de dagen uw levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u den kop vermosselen, en gij zult het de versenen vermosselen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart. Namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uw levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uw aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam den naam zijn vrouw Eva, omdat zij ene moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hen aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad.
En nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van een boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo zond de Heere God hem weg uit een hof van Eden om den aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef den mens uit en stelde gerubs tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammend, een lemmer, een zwaard dat zich omkeerde om te bewaren den weg van een boom des levens.
Laat ons ons verootmoedigen voor het aangezicht des Heren en hem om zijn zegen bidden. Groot en heerlijk God in den hemel, die met majesteit en met heerlijkheid bekleed, omstuwd zijt van 10.000 × 1.000 heilige engelen, die u vermakingen hebt in uzelf, die niet van mensenhanden behoeft gediend te worden, alsof er iets aan uw eer kon worden toegebracht, die eeuwig gelukkig had kunnen zijn, ook zonder uw schepping, want u zijt God de volmaakte, maar daar het u behaagd heeft om uw grote naam te verheerlijken door het werk van uw handen en gij ons op de aarde een plaats gegeven hebt opdat we u zouden kennen in uw werken en de ganse aarde zou zingen de lof van hem die het gemaakt heeft, zijn wij ook vanavond aan deze plaats gekomen om aan u te bekennen dat gij onze God zijt, dat ons leven in uw hand is, dat wij er zijn om u. En bekennen wij aan u, o God, dat het menigmaal anders is in ons leven, dat onze gedachten dikwijls zo zijn, dat wij menen dat gij er zijt om ons, dat we uw weldaden ontvangen als vanzelf spreken en er dan uw goederen doorbrengen naar de lust van ons hart. Gedenk u aan ons land en volk, breid uw kerk uit ook in ons vaderland. Heere, geef ons niet over in het woede van de revolutie, van het bijgeloof en van het ongeloof. Wil de poorten van uw kerk uitbreiden, wil de plaats wijd maken waar uw gemeente vergadert. Bind u de ongerechtigheden nog op, o God, en laat uw koninkrijk door de verkondiging van uw woord komen, ook op de heidenvelden, op de zendingsvelden, waaraan de heidenen de boodschap van uw genade verkondigd wordt. Ook door degene die door ons zijn uitgezonden, lieve heren, sterkte in de strijd, die ze daar te strijden hebben, stel uw woord nog dienstbaar, tot veler bekering, want immers ze zullen toch komen, van oost en west, van noord en zuid, om in Abraham's schoot in te gaan, om uit alle volken, geslachten, talen, natie en tongen uw lof te verkondigen. Gedenk u aan het geliefde huis van Oranje, aan onze eerbiedigde vorstin. Bewaar u haar en spaar u haar. Stel u haar troon vast bij alles wat daar tegenaan komt. Maar doe ze boven alle regeren in gerechtigheid, tot de roem van uw naam en tot zegen van het volk over het welk gij haar gesteld hebt. Gedenk u ook aan de plaatselijke overheid, de burgemeester en degene die hem terzijde staan, in de regering van deze stad. Geef u de kracht en wijsheid uit uw woord, o God. Zo bevelen we ons samen u aan, met onze jeugd, met onze mannen en zonen die in slamdienst zijn, met al degenen die op de wateren varen, met degene die in gevangenissen en inrichtingen verblijven. Heere, breng u het verloren terecht. Wil u het zoeken wat vervreemd en weggedreven is? En wil uw gemeente bouwen met uw hand krachtig, daar u het beloofd hebt? Uw koninkrijk te zullen doen komen, zolang zonnemanen zijn zullen. Gedenk ook uw dienstknecht. Laat hem vanavond ook door uw geest geleid het woord des levens recht mogen snijden. Om als een getrouwe zoon van Zadok het snode van het kostelijke te mogen scheiden. Om de roem van uw naam te mogen beogen. En het zwak geloof van uw menigmaal bekommerd volk te mogen sterken. Opdat we samen moed zouden scheppen uit de gerechtigheid die volmaakt is. Door Jezus Christus, die dood geweest is en u leeft om wiens wil, we dit alles van u smeken, barmhartige God en genadige Vader. Amen. Zingen wij thans uit Psalm 65, het eerste en het tweede vers. Vanavond wensen te bedienen is naar aanleiding van zondag 3, de vragen 6 en 7 met hun antwoorden van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 3, de vragen 6 en 7. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En dan zegt het antwoord, nee, hij. Maar God heeft de mens goed. en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware rechtvaardigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zouden om hem te loven en te prijzen. Vraag 7, van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? En het antwoord zegt, uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat we allen in zonde ontvangen en geboren worden. Deze eerste twee vragen van zondag 3 bepalen ons dus bij de verschrikkelijke zondeval. Daar moeten we dus vanavond met u over spreken, over de verschrikkelijke zondeval. We zien achterin volgens dan de oorsprong van het kwaad en ten tweede de omvang van het kwaad. Dus waar het kwaad vandaan komt en hoe ver het kwaad zich heeft uitgestrekt. In de plaats van de vorige zondagsafdeling werd gevraagd, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Hij vraagt dus niet, wilt gij dit alles volkomenlijk houden, maar kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En dan was het antwoord nee. Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Van nature geneigd, zoals ik ben, zoals ik geboren ben, zoals ik ontvangen ben. Dan is mijn ware aard God en mijn naaste te haten. Vanzelf komt dan de vraag uit de derde zondag, maar waar zit dat dan in? Want uw oorsprong is toch uit God, o mens. Ge zijt toch van Gods geslacht. Dan zou dus de gedachte voor de hand liggen om te zeggen, als uw oorsprong dan uit God is, ge zijt van Gods geslacht, dan moeten we het kwaad dus ook zoeken daar waar u vandaan gekomen bent. Dan moet het kwaad dus bij God vandaan komen. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Dat is dus de eerste vraag. Ja, wij denken daarvan terug. Wij weten ook het antwoord, al zou het hier niet staan. Dat weten wij omdat wij opgevoed zijn onder de leer van Gods woord. Omdat het in ons geheugen is ingeprent. God is goed. En uit God kan het kwade nimmer zijn oorsprong gevonden hebben. Nimmer uit hem zijn voortgekomen. Toch zijn er delen die zeggen ja. Ja, God is het grootste kwaad. Zo was zelfs een leuze in de 30e of in de 20e jaren al, die door communisten werd aangeheven en door socialisten werd nagezongen. Het grote kwaad komt van God. God is zelf het grote kwaad. En al eisen wij van zulke uitdrukkingen, toch wij met onze gereformeerde hersens, wij zitten er toch ook dikwijls maar mee te pijnzen. Het is toch voor ons ook een onverteerbare brok. Moet toch eerlijk zeggen, en ik ken uw gedachten omdat ik enigermate mezelf ken. En dan weet ik dat dit ook voor u vaak een muur is waar u niet door kunt. Dan zegt u, ja, het kwaad kan niet van God komen, dat is waar. Dat stel ik voorop, God is goed. Uit hem kan het kwade niet zijn, maar, hoe zit dat dan toch? Waarom is dan het kwade er? Waarom heeft God dan het kwade niet vergoed te komen? Waarom, daar de mens goed uit Gods hand voortkwam, want dat herkennen we alle, heeft God dan toch toegelaten die vreselijke rampzalige zondeval. die er miljoenen en miljoenen in het verderf gesleept heeft, die een zee van ellende op deze aarde heeft doen komen, die de mensheid onder een voortdurende ramp gevangen had, en die na zich sleept een eeuwige kommer, een eeuwige angst en een eeuwige straflijden in de hel. En dan zeggen wij niet zo rechtstreeks, natuurlijk niet, daar is God de schuld van. Maar of we het niet denken, of er geheel geen gedachte aan is, u kent uw eigen hart. Ik ken enigszins het mijne, heb ik gezegd. En is het dan niet vaak zo, dat, al kunnen we ook te dien opzichten niet tot een sluitend geheel komen, want dan durven we niet ronduit te zeggen, het is van God, maar dat het toch maar moeilijk te verteren is in ons leven, en dat we toch niet tot een oplossing komen. En u openbaart ons het eerste boek des Bijbels, Genesis. Genesis, zoals u misschien wel weet, betekent wording, het boek der geboorte. Dat openbaart ons de wording van de hemel en van de aarde. De wording van de schepping, van alles, van al het geschapene. Wat door de zogenaamde wetenschap nog steeds niet is uitgevonden. Let er eens op, dat mogen wij christenen weten. Waar de wetenschap nu al even over bezig is, hoe toch de wereld tot stand komt en hoe toch het geschapene tot stand komt en waar toch de mens uit voortgekomen is, dat geeft onze goede en barmhartige God ons te kennen op die enkele bladzijde van het boek der wording. En daar zegt Paulus van, door het geloof verstaan wij dat de dingen die zijn, niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Punt. Dat verstaan wij door het geloof. En nu mogen we ook door het geloof verstaan dat de zonde niet uit God zijn voortgekomen. Maar in dat boek der wording, dat boek der geboorte, in het boek Genesis, daar zegt de Heere ons waar de zonde vandaan komt. Daar zegt de Heere ons waar de oorsprong van de zonde ligt. Hoe de mens tot het breken van het verbond gekomen is. En nu waarschuw ik u ernstig. Dit heeft God ons niet verkondigd om met ons verdorven verstand te gaan speculeren over hoe is het mogelijk dat in een volmaakt mens de zonde gekomen is, dat in een reine hemel, dat onder de heilige engelen zonde gekomen zijn. Nee, daar komen we nooit in uitgedacht, want wat geldt voor de schepping van hemel en aarde, dat verstaan wij door het geloof. Zegt de apostel. Zo is het ook met de zondeval. We kunnen alleen maar door het geloof aanvaarden dat de zonde niet uit God is, maar dat de zonde uit ons is. Ons ongeloof, let daar goed op, blijft altijd vragen, hoe is het mogelijk? Ons ongeloof blijft het altijd onredelijk vinden van God. Dat hij hoe dan ook het toegelaten heeft dat er zonde op de wereld zou kunnen zijn. Dan hebben we altijd iets tegen God in te spreken. Altijd. Maar het geloof, het waarzaligmakend geloof, dat aanvaardt. En daarmee is het natuurlijk niet rationeel opgelost. Net zo min als dat de schepping van de hemel en van de aarde rationeel opgelost is. Ik zeg, ik geloof. Dat God het gedaan is. Punt. Uit. Net zo goed als dat ik geloof dat er een hemel is. Weet ik ook niet. Althans, dat weet ik niet met mijn
Dat kan ik niet doorgronden met mijn verstandelijk denken. Ik weet het door het weten des geloofs. Net zo goed als dat ik geloof en weet, door dat weten des geloofs, dat er een God is. Kan het ook niet zien. Althans niet met mijn zintuigen. Kan het alleen zien door het geloof. En zo geldt het ook van de zondeval. Dus, als u nou nog zo aan het redeneren bent, en dat bent u, als u er ernstig over denkt, als u bij de waarheid leeft, dan zal dit in uw hart opkomen. Waarom? Waar liggen de oorsprongen? Had God het niet kunnen verhinderen? Waarom op deze wijze moest het grootste deel der mensheid worden opgeofferd aan de eer van Gods rechtvaardigheid? Dan blijft een onverteerbare brok. En doe nou maar niet vroom. Doe nou maar niet net of dat voor u geen raadsel is. Het is voor u ook een raadsel. En u staat er ook tegenaan te kijken, zegt Luther, als een koe tegen een nieuwe deur. En zo is het voor ons allemaal. We staan er allemaal tegenaan te kijken. We zeggen, dat is wat vreemd. Dat begrijp ik niet. Dat kan ik niet aanvaarden. Zo is het voor ons allemaal. Geliefden, dit moet ons overtuigen dat we niet in een rechte verhouding ten opzichte van God staan. Dit moet ons vernederen voor Gods aangezicht. Dit wijst ons op ons ongeloof. Want wees u ervan verzekerd. Wanneer God zijn geloof in uw leven brengt, dan ziet u het anders. Dan valt u onvoorwaardelijk onder dat boek der wording. Onder het verhaal van Genesis 3 in zonderheid. Dan valt u onvoorwaardelijk aan onder het woord van God aan de zijde van God. En dan zegt u, Heere, ik geloof. Ik geloof dat de zonde in het hart der mensen gekomen zijn tegen uw goddelijke wil. En u gaat natuurlijk niet filosoferen. Ik weet, daar zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, de zonden zijn ook naar de wil van God. Want alles wat niet naar de wil van God is, dat kan niet geschieden. Dat is natuurlijk een onzinnige redenering ten opzichte van God. Een onzinnige redenering. Zo mag men niet redeneren van God. Dat is meer een concluderen als een met een vernieuwd verstand nagaan van de wegen God. De zonden zijn altijd tegen de wil van God. De zonden zijn altijd, ook voor God, afschuwelijk. Daar gaan we vanuit. En dat zal het wedergeboren hart aanstonds toestemmen. O, die zal de gedachte, dat ook God maar ooit de aanleiding zou kunnen geweest zijn tot de zonde, zo ver van zich wegwerpen. Ja, dat is het eerste wat een ziel doet. God rechtvaardig. En zeggen, Heere, daar hebt u geen schuld aan. Daar kan u niets aan doen. Dat is uw weg niet. Dat is mijn weg. Waarin ik me van u heb losgeschuwd. En mezelf onder zulke ellende gebracht. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed. En naar zijn evenbeeld geschapen. Goed. Zonder meer. Goed, dat wil zeggen, God is goed. En alles wat God doet, dat is goed. Een klein woordje. De onderwijzer heeft er helemaal geen behoefte aan om dit met prachtige termen heerlijker voor te stellen. Hij zegt zonder meer, God is goed. En zijn werk is goed. Dat zegt ook de ziel waar de vreze God in komt wonen. Dan zeggen we, o God, u bent goed. En daarmee hebben we alles gezegd. Daarmee hebben we ons hele hart aan God gegeven. U bent goed. Daarin ligt uitgedrukt, u bent de schuld niet, u bent de oorzaak niet. En alles wat u maakt is goed. En u heeft u ook ons goed gemaakt. Naar zijn evenbeeld geschapen. He, zoals we van een kind zeggen, dat kind lijkt het nou sprekend op vader, of dat lijkt sprekend op moeder. Zo heeft God nu de mens gemaakt, zodat men zeggen kon, kijk, die mens die lijkt nu
sprekend op God. Sprekend. Adam, de zoon van God. Paulus zegt, wij zijn van God geslacht. Wel schepselen, niet vergoddelijkt, maar dan lijken we toch op God. Dat kan van de dieren niet gezegd worden. Dat kan van de planten niet gezegd worden en de bomen. Dat kan van de hele schepping niet gezegd worden. Dat wordt zelfs van de engelen niet gezegd. Er staat nergens dat de engelen geschapen zijn naar het beeld van God. Maar van de mens staat dat hij geschapen is naar het beeld van God. Naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is God welbehagen geweest. Naar Gods evenbeeld. Straks gaat het verder waarin dat beeld Gods bestaat. Ik wil nu eerst dit even zeggen. De hele schepping zou geen zin gehad hebben als God geen mens geschapen had. Want die hele schepping, die kan niet bewust God loven. Ik weet wel dat er op sommige plaatsen gesproken wordt van een looft hem bergen en bomen, hemel en aarde, looft hem vogelen des hemels en vissen der zee, dan is dat een oneigenlijke spreekwijze. Als David zegt, oh, dat de ganse aarde hem prezen, al het geschapene, dan is dat een oneigenlijke spreekwijze. Bewust prijst de bloem, de vogel, de vis, het beest, God niet. Wel onbewust. Alles is tot eer van de schepper. Het geuren van de bloem en het zingen van het vogeltje is tot lof van God. Maar ze doen het onbewust. Maar God heeft de mens op hem doen lijken. De mens zou bewust God kennen en dienen. God wilde op de aarde mensen naar zijn beeld geschapen. Die hij als partij naast zich zette. Niet naast zich, ook als goden. Hij alleen is de eeuwige God. Maar dan toch als mens naar zijn beeld geschapen. Met wie hij handelen kon. Met wie hij spreken kon. Met wie hij onderhandelen kon. Met wie hij een verbond kon maken. En hij heeft die mens zo gemaakt. Dat hij door zijn eigen vrije verkiezing. Door zijn eigen vrije wil zou zeggen, ik zal u dienen, ik zal u loven. En toen heeft hij de hele schepping van God gehad. Hier zegt de Heer, hier heb je de hemel en de aarde, hier heb je de vissen en de vogelen des hemels, hier heb je al het geschapene, heers erover en onderwerp het en loof mij. Dus de mens, die was heer over al het geschapene. Om met de schepping God te loven. God heeft de mens dus niet zonder gereedschap in de wereld gesteld. Hij heeft hem niet met lege handen op deze aarde geplant. Maar hij heeft hem alles gegeven wat de mens nodig had. Om de God des hemels en der aarde te loven en te prijzen. Hij heeft de mens gemaakt naar zijn evenbeeld. Dit zullen we wel nooit kunnen bevatten, wat dat is. Iets wordt er wel van gezegd op de catechisaties, je weet het wel. Altijd weer opnieuw vraag ik, waarin bestaat of bestond het beeld Gods in de mens? En dan antwoorden jullie, in kennis, in gerechtigheid en in heiligheid. Hier worden er dan enkel twee genoemd, daar wordt het andere onder begrepen. In ware recht. Vaardigheid of gerechtigheid en heiligheid. En dan staat er ook dat hij God zijn schepper recht kennen van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zal met hem te loven en te prijzen. Dus het beeld van God, als u nader daarna vraagt, als u zegt wat is dat nu eigenlijk, dan zeg ik nou de mens die kreeg gelijkenis met God. God denkt, God doet. God liefst, God heerst, God spreekt, de mens ook. De mens denkt en doet en liefst en heerst en spreekt.
net als God. Dat is naar Gods evenbeeld geschapen. O, die kennis van Adam. We kunnen het niet meer doorgronden wat het geweest is. Maar het is een volmaakte kennis geweest. Hij heeft, toen hij daar in die lusthof geplaatst was, kennis gekregen van al het geschapen. Hij hoefde niet aan de Heere te vragen, Heere, wat is dat daar boven? Hij wist dat was de hemel. Hij hoefde niet te vragen, wat zijn dat die dieren? Want hij gaf ze allemaal namen naar hun aard. Hij wist het allemaal. Hij had een volmaakte kennis van God. Hij hoefde niet te vragen, Heere, wie zijt gij? Want hij kende God volmaakt. Hij kende ook zichzelf. Hij wist zijn bestemming. God had het hem uitdrukkelijk gezegd. Hij wist dat hij en zijn geslacht tot de eeuwige lof van God verkoren was. Hij wist dat hij en zijn vrouw en hun nageslacht in de onderhouding van Gods geboden het eeuwige loon zou hebben. Dat wist hij. Dat was de volmaakte kennis van Adam en van Eva. Des te schrikkelijkers komt straks de zondennacht, de zondeval openbaar tegenover deze kennis. Adam wist van alles af. Hij is niet als kind gemaakt, als klein kind dat nog op moest wassen in kennis. Maar God heeft hem volmaakt in mannelijke kracht daar gezet. En heeft hem een volmaakt verstand gegeven, een volmaakte kennis. En een volmaakte gerechtigheid. Dat wil zeggen, dat de wil van Adam volledig overeenkwam met de wil van God. Daar was geen onderscheid. Wat God wilde, wilde Adam ook. Wat Adam wilde, wilde God. Daar was een volledige harmonie. En heel de levensuitgang van Adam en van Eva, de weg der heiligmaking, het leven der heiligheid, al zijn daden, al zijn doen, al zijn denken, dat was volkomen op God gericht. God heeft aan onze eerste ouders zulke heerlijkheid geschonken, dat ze met God opstonden en met God te slapen gingen. Van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen loofden en prezen ze God naar het beeld van God, naar zijn evenbeeld, dat is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dat zou hij betonen in zijn ganse leven, opdat hij God zijn schepper recht kennen, van harte lief hebben, met hem in eeuwige zaligheid leven zou. Daar hebben we de drie ambten. Opdat hij God zijn schepper recht kennen. Het profetisch ambt. Van harte lief hebben. Het priesterlijk ambt. Met hem in eeuwige zaligheid leven. Het heersend, het koningsambt. God heeft de mens ambtsdragen gemaakt. En ook daarin is hij het evenbeeld van God. Zo'n schepper recht kennen. Immers u weet. Hoe de laatste Adam, Jezus Christus, als profeet en priester en koning zichzelf heeft doen kennen op deze wereld. Dat kon niet anders, omdat Adam profeet, priester en koning geweest is, maar het alles verdorven heeft door de zonde. Als profeet God volmaakt kennen. Adam had niet nodig van de weg der zaligheid onderwezen te worden. Hij was zalig. Hij was zalig in de kennis van de drie enige God. Hij kende zijn schepper recht. En als zodanig loofde hij de Heere. Hij sprak van God. Hij was die ware profeet van God. Die een lof van God verkondigde. Hij was ook priester. Hij had hem van harte lief. De priesterlijke dienst is de dienst der opoffering. De priester die zich volkomen offert voor het volk. De hoge priester die straks met zijn volmaakte offerande zich goden wijden zou. En door goddelijke liefde gedrongen zichzelf op het altaar van Gods gerechtigheid zou geven. Dat priesterlijke was in het hart van Adam. Die innige liefde die volledige overgaat. Dat hartelijk gewijd zijn aan God. Dat was in hem geschapen. en met hem in de eeuwige zaligheid leven zal. Daar heb je het koninklijke. Eeuwig met God hier. Daartoe is Adam, daartoe is Eva geschapen. Omgekeerd, de grote zonde van de mens is dus wanneer hij niet meer voor God leeft. O, wij vinden het verschrikkelijk en het is ook verschrikkelijk wanneer iemand steelt, wanneer iemand de echt breekt, wanneer iemand kwaad spreekt van de ander, wanneer, noem maar op, al de geboden van God wet maar na. We vinden het verschrikkelijk, ontzettend. We spreken daarover en we zeggen, heb je het gehoord? Maar weet je wat de allergrootste zonde der mensen is? Niet meer aan God denken. Niet meer voor God leven. En als u het zo ziet, dan komt die wet u toch dichterbij. Dan is het niet alleen die man die vandaag de dag des Heren doorbrengt op de plaatsen van de welis. Maar dan zit de zondaar en de zondares ook, ja juist, in de kerk. In de kerk. Al zou dan niemand een vinger op ons kunnen leggen. Al zou niemand één zonde van ons kunnen noemen. Maar als we niet voor God leven in gezin en kerk en samenleving, dan missen we ons doel. En dan kwalificeren we onszelf daarmee als zondaar. Zondaar. Dan komen de plagen in dit boek geschreven over ons. Dit zijn juist de zonden geweest, waarvan de Heere zegt, als de Zoon des mensen komt, zal die dan nog geloof vinden op de aarde? Dan zal het zijn als in de dagen van Noach. Ze aten en dronken. Ze namen ten huwelijk en ze gaven ten huwelijk. Totdat Noach in de ark ging en de zonvloed kwam. Als in de dagen van Lot, ook toen was het eten en drinken. Ten huwelijk geven, ten huwelijk nemen. Totdat het vuur en zwavel uit de hemel regende en verdierf ze allen. Zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat is de zonde van ons geslacht, van ons huis en van ons hart. Losleven van God. Ik heb wel eens meer gezegd. Je kan iemand het meest krenken, het diepst krenken, door net te doen alsof hij niet bestaat. Dat is de ergste vorm van verguizing, van verachting, van vijandschap. O, dat kan ook in ons leven plaatsvinden. Laten we ons hart erbij onderzoeken. Jongens en meisjes, denk er eens aan. Je kan geslaagd zijn in het leven. Maar je kan een totale mislukkeling zijn voor God. Denk er eens aan in deze dagen. Wanneer je met triomf je rapport en getuigschrift mee naar huis brengt. Prachtige cijfers. Geslaagd, overgegaan, ouderjaars geworden. Denk er eens aan. Het is groot hoor. Dat God je de gaven gegeven heeft. Maar heb je het nu alles verwonnen zonder God? Is dat nu werkelijk je leven alleen? Dan ben je toch verdoemelijk voor God. Dan heb je een totaal mislukt leven. Want onze oorsprong is dienst aan God. Van de morgen tot de avond. Van de avond tot de morgen. Want hierin gaat de mens juist het feestje boven. Het vee leeft ook om eten en drinken. Maar hierin gaat de mens het feestje boven. Hij is er om God. En hij heeft de ganse uit. Maar dan
om te bouwen en te bewaren in de vrezen van zijn schepper. O, als we het zo zien, en zo moeten we het zien, dan zullen we toch schuldig staan voor God. Dan zullen we toch naar huis gaan en zeggen, o God, ben ik ook zo mens? Ja, ik ben zo mens. Ik leef meer voor mijn spullen, voor mijn huis, voor mijn mooie kleren misschien, voor mijn bankrekening, voor de uitbreiding van mijn zaak, voor mijn genoegens en geneugten, voor mijn welsten in dit leven. Maar aan u denk ik ten nauwe nood. En zo ik aan u denk, dan is het me vaak nog een last, waar ik zo gauw mogelijk af moet zien te komen. Want aan God denken, zoals hij zich in het woord openbaart, dat is jezelf veroordelen. Dat kan niet dan. Als we ons het beeld van God vormen, zoals hij van zichzelf een beeld geeft in het woord, dan gaan we erom. Dan worden we immer veroordeeld. Dan moeten we vallen in het zwaard van zijn mond. Dan moeten we zeggen, Heer, ik ben die man. En nu heeft God met die mens in de lusthof een verbond gemaakt. Hij heeft die mens als partij tegen zich overgenomen. En hij heeft gezegd, Adam en Eva, ik ga met u onderhandelen. Ik geef u rechten. God gaf aan het eerste mensenpaar beloften. Zij behoefden dus niet enkel als Heer, God, knecht, mens tegenover hem te staan. Maar ze stonden als twee partijen. In dat verbond. O, dat was nederbuiging God. Dat was liefde God. Hij wilde zichzelf heerlijk maken. In een schepsel tegenover hem. Die nu vrijwillig ja en nee kon zeggen. Die nu vrijwillig hem zijn liefde kon bieden. Maar die ook van hem kon afwijken. Hij heeft de mens in een verbond gesteld. Met hem. En hij heeft nadrukkelijk de voorwaarden van het verbond genoemd. Hij heeft ook de belofte van het verbond gegeven. Want de mens is niet zonder rechten in de wereld gesteld. Nee, Adam had een recht. En Eva ook, dat recht hebben ze van God gehad. Zij konden tot God zeggen, Heere God, u hebt gezegd ons het eeuwige leven te zullen geven. Wanneer we u zouden liefhebben, dat hebben we gezegd. Zij konden God op dat woord altijd opnieuw maken. En God zou zijn oor altijd te luisteren leggen. Aan dat recht wat hij het eerste mensenpaar gegeven heeft. Maar nu is het gekomen. Ze zijn in die staat niet gebleven. Door de verleiding van Satan. En door moedwillige ongehoorzaamheid. De doel gemist. Gevallen. En nou ook het leven gedorven. En met hem in de eeuwige zaligheid leven. Om hem te loven en te prijzen. Het is niet doorgegaan. De mens heeft dapper een einde aan deze heerlijke staat gemaakt. Door God beloofd. Nu vragen we. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Waar is het vandaan gekomen? Hoe is het mogelijk? Dat zulke mens naar het evenbeeld van God geschapen tot zulke ellende vervallen is. En dan zegt hij, uit de vallen ongehoorzaamheid van onze eerste ouders. Daar willen we van spreken nadat we gezongen hebben uit Psalm 19, het 6e vers. Thank you. Die verdorven aard van de mensen komt uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Zo. De val en ongehoorzaamheid in het paradijs. En wat is dat geweest? Een val, u zou dan nog kunnen denken aan een ongeluk. Adam, Eva zijn erin gelopen. Ze zijn gevallen. Maar die gedachte, die snijdt de onderwijzer gelijk af. Want hij zegt erachter, de val en de ongehoorzaamheid. En ongehoorzaamheid, dat is moedwil. Ongehoorzaamheid is rebellie, is zich tegen God stellen. De val is dus geen ongeluk. De mens is in de val geen slachtoffer geworden. Maar de mens is in de val een misdadiger. Een ongehoorzame. Iemand die zich tegen God stelt. En hoe is die daartoe gekomen? Ach, zoals het altijd gaat wanneer de zonde ons omringt en wanneer de duivel ons aanspreekt. Hij stelde onze eerste ouders grote vrijheid voor. Hij zegt, als je nu naar mij luistert, dan zal je gelukkiger zijn als dat je nu bent. Dan zal je vrijheid steeds groter zijn. De duivel die maakt ons altijd wijs dat de band waaraan God ons legt, waarmee God ons omringt, veel te nauw is. Niet waar? Dat doet de duivel altijd. Hij zegt, ach, die dienst van God. Of, zo hij dat niet zegt, dan zegt hij, ja, zoals jullie die dienst van God zien. Oh, wat een nauwe boel. Wat een enge beweging. Zo begint de duivel altijd nog de zielen van de mensen te verleiden. Omdat de duivel zich tegen God stelt, keert het precies om in ons leven. Als hij daarnaast Eva staat, en Eva die ziet daar de boom, precies zo'nzelfde boom als al die andere bomen in de hof. Niet beter, niet slechter. Waarom die boom? Ach, heel eenvoudig. God zegt, mijn kind, je moet mij gehoorzaam zijn. Ik wil dit beproeven. Ik wil je een toetssteen geven. Aan deze boom wil ik je liefde en je gehoorzaamheid beproeven. Van al deze bomen mag je vrijelijk eten. Alleen deze boom, dat is mijn boom. Die behoud ik mij voor. Die vrucht is geheel van mij. Kom, oefen uw liefde. Houd af van deze boom. Ze hebben beide toegestemd. Ze hebben het beide verstaan. Want, zegt de Heer, de dag als ge daarvan eet, zult ge stervende sterven. Dat wisten ze ook. Ze wisten het. En omdat ze een volmaakte kennis hadden, konden ze ook weten wat dat stervende sterven inhield. En als Eva dan voor die boog staat, en de duivel tot haar komt in de gedaante van een slang, dan is het eerste wat hij doet, twijfel wekken van de waarheid van het woord van God. En als in haar hart de twijfel begint, dan zegt ze, ja, die boom is toch wel prachtig, begeerlijk voor het oog. Een boom die goed is om verstandig te maken. Dan zegt ze, ja, het kon toch zo wel eens zijn. Als we het woord van God loslaten, de duivel spiegelt ons altijd de grotere vrijheid en de meerdere rijkdom voor die voor die buiten God te vinden is. Ook Eva. Maar dat is juist haar val. Ze ging redeneren. Zonder zich te onderwerpen, onvoorwaardelijk te onderwerpen aan het woord van God. De grenzen waren te eng. Je zal als God zijn. Onder Gods heerschappij uit. Dan zal je meerdere vrijheid hebben. Dan zou je pas kunnen leven. En zien. Ze heeft haar oor, ja meer, haar hart te luisteren gelegd aan het woord van de Satan.
En ze heeft haar hand uitgestrekt en de vrucht genomen en gegeten. En op het moment dat ze eet, komt er een vreselijke verschrikking in haar ziel. Keert alles zich tegen haar. De ganse schepping is haar vijand geworden. Achter elke boom schuilt nu een vijand. Ze krimpt ineen van angst. Nu weet ze, proef ondervindelijk, wat het is te zondigen. Maar daarmede is dan ook haar levensgeluk, haar eeuwige zaligheid, voor altoos teniet gedaan. Voorgeschilderd de ruimte van het leven buiten God, is ze in werkelijkheid gekomen in de greep van de dood, van de duivel en van de hel. O mijn geliefden, het blijft voor ons nog altijd een teken aan de wand. Want Satan werkt nog op dezelfde listige wijze. En hij stelt ook ons nog voor. Altijd weer opnieuw voor jongens en meisjes. Hij begint al in je jeugd. Hij begint twijfel te wekken aan de waarde van je opvoeding. En aan de waarheid van hetgeen wat je ouders je in onderwijst. Hij komt altijd met datzelfde, steeds geraffineerder, maar altijd met datzelfde. Als je losmaakt van de kerk, als je losmaakt van de dienst van God, als je losmaakt van het woord van God, dan zal je meer vrijheid hebben. Dan zullen de grenzen ruimer liggen. Dan heb je veel meer levensgeluk, als dat je houdt bij dat volk van God, binnen de grenzen van dat woord van God, en dan als je luistert naar de inspraak van God. Maar als je het doet, hier heb je het voorbeeld. Als je het doet, als je de grenzen verbreekt, en als je te eng zit, en als je naar de duivel luistert, en als je afscheid van de gemeente des Heeren, en als je als afkerige kinderen de afgoden gaat dienen, weet dan, dan komt er schrik, angst en vreselijke benauwdheid. Want de goddeloze zegt mijn God, hebben geen vrede. Dat geldt ook voor jullie. Jongens en meisjes, denk je eraan? O, laat je toch niet doorgaand verleiden door die vorste duisternis. Altijd, altijd weer opnieuw schildert hij je de vrijheid. En hij brengt je in de rampzaligheid. Hoor toch het woord des Heeren. Och, och, waren Adam en Eva gebleven in de wezen des Heeren. Binnen de band van Gods verbond. Binnen de begrenzingen van zijn woord. Hun gerechtigheid zou geweest zijn als een rivier. Hun vrede als de golven van de zee. Daar zou geen einde aangekomen zijn. Eeuwiglijk zou hun leven geweest zijn. Met al hun nakomelingen in het hemelsparadijs. O, laat het een teken aan de wand zijn. Uit de val en ongehoorzaamheid. Onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden. Dat we alle in zonde ontvangen. En geboren worden. Adam sleept in zijn val. Ook het hele menselijk geslacht mee. Want als Eva daar staat krimpend onder de angst die over haar gekomen is. Dan zoekt ze een schuilplaats. Een schuilplaats. En die zoekt ze niet in boetvaardigheid bij God. Maar die schuilplaats, die zoekt ze bij haar man. Die God haar gegeven heeft, haar tot een hoop. Zij zoekt schuilplaats, niet bij de schepper, maar bij de schepping. En zij trekt ook Adam naar haar toe. Opdat ze samen in de zonde een zouden zijn. Ja, dat is een vermaak van de duivel. Om zoveel mogelijk mensen om hem te hebben. Het is een vermaak van de zondaar. Waarom laat de wereld Gods kerk niet met rust?
Waarom laten uw goddeloze vrienden en vriendinnen u niet met rust? Dat zijn de eigen werken van de Satan. De Satan tracht zijn rijk uit te breiden. Eva verlokt Adam tot dezelfde zonde. Om zo samen in de solidariteit der zonde één te zijn. En deze angst, deze gedeelde angst, is geen halve angst. Maar dat is de volle angst voor ieder. Nee, wanneer je vrienden en vriendinnen, je vrouw en je kinderen, je man meesleept in het ongeluk, meesleept in de ellende, dan is dat voor u geen vermindering van uw ellende. Wanneer je ze meeneemt naar de wegen der zonde, los van God, dan is dat voor u geen vermindering. Nee, zo min als het voor Eva vermindering was, dat ook Adam nam en af. Zo min is het ook voor u vermindering. Ook Adam. Hij is diezelfde weg der ongehoorzaamheid gegaan. Datzelfde woord van Satan heeft ook zijn hart vervuld. Ook hij kwam tot de conclusie dat de banden wel wat ruimer kon. En dat de weg wel wat breder kwam. En ook hij nam van de vrucht en hij at. En toen was de ellende compleet. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naast waren. Daar stond in de grootste ellende, zonder beschutting, in het midden van een wereld die hun in een vijand veranderd was. Al de beesten briesen tegen hen. De hemel en de aarde keerden zich tegen hen. En God was hun in een vijand veranderd. Ze waren elkaar in een duivel veranderd. Want door de zonde is de mens een vijand van God, hebben we vorige week of de vorige keer gezien, maar ook een vijand van zijn naaste geworden. Zie, daar heb ik het. Eva verderft ook Adam. En dat niet alleen. Maar ze hebben ook hun hele geslacht meegesleept. En dat wisten ze. Zo goed als ze wisten, dat met hun gehoorzaamheid het nageslacht het eeuwige leven zal ontvangen. De zonde maakt de mens ook onbarmhartig. Dat zie je bij Eva. Eva heeft geen enkel mededogen meer met Adam. En ook niet met de kinderen die uit hun geboren zouden worden. God belooft dat. Wees vruchtbaar, vermenigvuldig de aarde. Had de Heere gezegd. Maar de zonde die maakt de mens hard. En koud. En meedogenloos. Door moedwillige ongehoorzaamheid zichzelf. En hun hele nageslacht. Een mens die in de zonde leeft. Die heeft ook geen erbarmen over zijn kind. Al heeft hij dan nog wel een soort liefde om dat kind in de zonde het ook nog zo goed mogelijk naar de zin te maken. Maar dat is een liefde die het kind dooddrukt. Dat is in het diepste ook onbarmhartigheid. Zien. En zo leven we nu af. Door de zonde zijn we onbarmhartig geworden. Tegenover onze man. Tegenover onze vrouw. Maar ook tegenover ons nakroos. En ik weet het, hier heb je weer zo'n punt. Ach, je kan je gedachten erop scherpen. Je kan je suf denken. Begrijpen. Doorgronden kan alleen het geloof. Aanvaarden kan alleen het geloof. En anders blijft er altijd wel iets in de weg God. Om tot een steen des aanstoot. Maar door het geloof komt er een aanvaarding. Die onverteerbare brok. Die hier in Genesis 3 geschreven wordt. En hier in zondag 3 van onze catechismus verhaald wordt. Die wordt in het geloof aanvaard. O ja, daar komen tijden. In het leven van degenen die vernieuwd worden. Vernieuwd, hoor u. Naar het beeld, naar het evenbeeld van God. Dat ze dit gaan aanvaarden. Dat ze dit aanvaarden. Dat ze hartelijk zeggen, Heren. Niet Adam. Niet Eva, maar ik. Want ik heb hetzelfde gedaan. En ik doe dagelijks hetzelfde. Wat die eerste ouders gedaan hebben, dat doe ik ook. Mezelf verkiezen. De band te nauw vinden. Buiten die band gelukkig willen zijn. Zonder God, God willen zijn. Wie doet dat niet? Oh, het zou alleen gebrek aan ontdekking zijn indien we meenden dat we rein waren van deze misdaad. Maar nu, geliefden, deze derde zondag staat in het troostboek, let er goed op. Ook dit stuk der ellende is geloofs
godsleer. Leer der zaligheid. Dit verkondigt God ons niet, omdat we met het hoofd gebogen genoegen zouden nemen met onze rampzalige staat. Maar ik heb vanmorgen gezegd, alles wat God in zijn woord openbaart, dat is evangelie. Zelfs de vloeken uit de hel. Ook zondag 3 van onze Heidelbergen catechismus wordt aan ons geopenbaard. Niet omdat we wanhopen zouden. Niet omdat we zouden zeggen, wie kan bij een verterend vuur wonen? En wie kan verkeren bij een eeuwige gloed? Maar omdat we ons schuldig zouden kennen. En als schuldenaren dat woord der verlossing zouden horen. Want God heeft ons niet alleen verkondigd wat er in deze eerste hof geschiedt. Maar we moeten ook dit woord van Genesis 3 zien in het licht van de ganse godsopenbaring. God heeft ons ook verkondigd wat er in die andere hof geschiedt. En dan denk ik aan de hof van Gethsemane. Waar eenmaal de laatste Adam werd binnengeleid door de geest van God. En waar de duivel in al zijn woede op hem afkwam. Om hem terug te houden van het drinken van de drinkbeker. Die de vader hem op de hand gezet. O, wat een verschil. Adam in het bloeiend paradijs. Met een ziel en een lichaam. Naar het evenbeeld van God geschapen. Christus. Met een door de zonde verdorven natuur. Buigend in de hof van het zemeling. In het midden van de nacht. Verlaten van zijn vrienden. Terwijl dat de overpriesters, de Romeinse krijgsknechten en de heffe des volks gereed was om hem naar het schandhout te brengen. Terwijl de duivel op hem aanviel. Ja, erger. Terwijl God zijn aangezicht voor hem verborg. Zeide tot God, zou ik de drinkbeker niet drinken, die de Vader mij op de hand gezet heeft. Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Tegen de ongehoorzaamheid van onze eerste vader. De gehoorzaamheid van onze Heer Jezus Christus. Wie is slecht, hij keert zich herwaarts. Amen. Lieve heren, doe ons onze rampzaligheid zien. En bekennen. Wij doen niet anders. Wij kiezen ook de weg van u af. Wij vinden uw diensten ook veel te eng. We belijden het aan u. Maar door uw genade bekennen wij ook. Dat zulke zonden ons van harte leed zijn. En dat we begeren er tegen te strijden. In de kracht van Christus bloed. En dat we die hartelijke gehoorzaamheid van u begeren, om u voortaan te volgen, achter hem aan, die getrouw was tot in de dood, en die de kroon des levens ontvangen heeft. Die laatste Adam, die in den hof, in het bloed gezweten heeft, in gehoorzaamheid aan uw goddelijke wil. O Heere, open die vrede van uw naam, want die is rein en die opent de fontein van heil dat nooit vergaat. Die dierbare leer verspreidt een glans van zaligheid. Dat is de vrede, dat is de heerlijkheid, dat is het leven. Buiten u is het verderf, maar onder uw vleugelen zijn we veilig. Daar wordt de rust geschonken, daar het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van de lust, maar daar elk in liefde dronken. Ga u met ons de week in, bewaar ons met uw trouw van omhoog en bedek ons onder uw vleugelen. Sterk ons op de plaatsen waar u ons gesteld hebt, en zo het voor ons een week van vakantie is, doe ons u niet vergeten. Maar doe ons voor uw leven. Sterk ons naar lichaam en naar ziel.
en vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil. Amen.
De slotzang van de gemeente is uit Psalm 90, het eerste vers.
Dragende de zegen des Heren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.